Gemeente, hoe vaak gebruiken wij niet het woordje waarom? Dat zien we al bij kleine kinderen. Als ze wat gaan groeien, krijgen ze een periode dat ze overal de waarom-vraag gaan stellen. Mama, waarom is dat zo? Of papa, waarom doet u dat? Waarom moet ik naar school? Waarom gaan wij naar de kerk? Al zulke soort vragen. Kinderen stellen die waarom-vraag om ergens achter te komen. Dat is de beste manier om iets te leren kennen en om iets te gaan ontdekken. En dan vind ik het frappant, gemeente, dat in zondag 16 de catechismus ook steeds die waarom-vraag stelt. En met één bedoeling, om de Heere Jezus Christus steeds meer te leren kennen. Zijn persoon, zijn werk, wie hij is en wat hij gedaan heeft. U ziet in vraag 40, waarom heeft Christus zich moeten vernederen tot in de dood? Vraag 41, waarom is hij begraven? Vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Een vraag die gesteld wordt om in het antwoord steeds meer te ontdekken wie Jezus Christus is. We gaan in zondag 16 ons bezighouden met de laatste trappen van zijn vernedering. Kinderen, jullie weten dat nog wel, denk ik. De lijn dat de Heer Jezus gekomen is en steeds meer naar beneden ging. Zijn nederige geboorte in de kribbe, zijn lijden, de beker, de kruisiging. En nu in zondag 16 gaat het over zijn dood en begrafenis en ook over zijn nederdaling ter helle. We gaan het vanavond hebben over zijn dood en begrafenis. De goede vrijdagmiddag en de stille zaterdag en wat daarop is gebeurd. Ik zet daarom boven de preek gestorven en begraven. En dan gaan we drietal gedachten letten. Allereerst Gods deugden geroemd. Vraag en antwoord 40. Er wordt in antwoord 40 gesproken over vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods. Daarom moest Christus tot in de dood worden vernederd. Gods deugden geroemd. Ten tweede Gods bewijs geleverd. Vraag 41. Waarom moest hij begraven worden? Om daarmee te betuigen, te verzekeren dat hij werkelijk gestorven is. Gods bewijs geleverd. En ten derde Gods poort geopend. Dat is vraag en antwoord 42. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een poort, een deur, een doorgang tot het eeuwige leven. Gestorven en begraven. We letten ten eerste op Gods deugden geroemd. Dat is vraag en antwoord 40. Ten tweede Gods bewijs geleverd. Dat is vraag en antwoord 41. En Gods poort geopend. En dat is vraag en antwoord 42. Nou, laten we eerst eens gaan lezen bij vraag 40, de eerste gedachte. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Goed opletten wat er hier gevraagd wordt. Er staat hier niet alleen maar waarom moest de Heer Jezus sterven, maar waarom moest hij zichzelf tot in de dood vernederen? Zijn sterven is geen lot wat hem overkwam, maar zijn sterven was een daad. Hij heeft zichzelf vernederd, vrijwillig. Zie onze God, de koningknecht, hij heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. Niemand nam dat van hem, maar hij legde dat zelf af. Er was er één die zijn leven gewillig eens gaf. Het is Gods zoon die stierf aan het kruis. Het moeten, dat stond hem voor over. Het moeten, dat stond hem voor ogen. Hij heeft zich moeten vernederen in de dood. Maar zijn hart was er ook gewillig toe. Het willen leefde in zijn hart. Er staat in vraag 40, waarom moest hij zich vernederen? Waarom was dat nou onvermijdelijk? Waarom was dat nou noodzakelijk? Kon het nou niet anders? Kon het nou niet met wat minder? Waarom heeft God zijn kind moeten verliezen, zijn enigskind? Kon God de Vader daar dan niet omheen? Nou, gemeente, daar komt daar een antwoord op. Dat is op zich al heel wat. Vraag Peter is waarom? En antwoord is daarom. Daarom. Dat is op zich al heel opmerkelijk, want er zijn heel wat ouders die ook hun kind, hun jongen of hun meisje, ik zeg het voorzichtig vanavond, ik hoop dat ik teer overkom en liefdevol overkom. Er zijn heel wat ouders die hun jongen, hun kind, hun meisje hebben moeten afstaan op jonge leeftijd. Er zijn heel wat jonge sterfbedden. Hier, de Heer Jezus was na zijn mensheid 33 jaar toen hij stierf. En dat er ouders zijn die zeggen, ja waarom moest dat nou zo'n jong leven, als een bloeiende bloem, geknakt. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En u hebt daar geen antwoord op. Hier komt er een daarom op dat waarom. Wij moeten sterven. De Heere Jezus moest ook sterven. Omdat, staat er, omdat op geen andere manier voor onze zonde kon worden betaald dan door zijn dood. Vreemd antwoord eigenlijk. Er kon op geen andere manier worden betaald voor onze zonde dan door zijn dood. Dat is een vreemd antwoord. Kon het nou niet anders? Ja, het kon wel anders. Als God nou alle zondaars, dat wil zeggen u en ik, het hele mensdom, had vernietigd en geworpen in de verdoemenis, ja, dan was er ook voor de zonde betaald. Als er nou voor niemand meer enige redding mogelijk was, en dan zou God naar zijn gerechtigheid en waarheid alle mensen in het oordeel hebben veroordeeld tot een eeuwige straf, dan zou aan Gods waarheid en gerechtigheid ook worden voldaan. Dus kon wel anders. Alleen, al zou God dat gedaan hebben, dan zouden we allemaal moeten erkennen dat God rechtvaardig en waarachtig is. Maar dan zou niet openbaar zijn gekomen dat God liefdevol en genadig is. Ziet u dat het hier gaat over de deugden van God? Hoe moet ik dat nou uitleggen, kinderen? De deugden, Gods karaktereigenschappen. Er worden hier twee genoemd, Gods gerechtigheid en waarheid. Maar er is ook Gods liefde en genade. Gods gerechtigheid en waarheid zeiden, elke zondaar moet gestraft worden. Maar Gods liefde zei, nee, dat kan niet, dat mag niet. Gods liefde wilde de zondaars behouden. Dus, ik zeg het een beetje simpel, ik preek, ik schrijf geen theologenboek. Ik zeg het een beetje simpel, maar Gods deugden kwamen in de knel. Snapt u dat? Gods liefde en genade die zeiden, wij willen de mensen, de zondaars, de kinderen van Adam, sparen. Maar Gods recht en Gods waarheid die eiste voldoening. Er moet betaald worden. Ja, wat is daar nou de oplossing van? Dat weet geen mens, dat weten de engelen niet. Gods gerechtigheid. Letterlijk staat er in de grond het woord justitie. Dat heeft te maken met recht en met straf en met de wet. En dat klopt, want God had gesproken in het paradijs ten dagen dat gij daarvan eet. Dan zult gij de dood sterven, dat was de wet en dat was de straf erop. De doodstraf. En dan zou God dat nou niet uitvoeren. Kunt u nou niet een keer met uw hand over uw hart strijken dat het nou niet gebeurt? Dan zou de rechter der ganse aarde geen recht doen. De Heere die... Ja, wie heeft de Heere nou eigenlijk lief? Dat is een goede vraag. Wie heeft de Heere nou lief? De Heere heeft zondaars lief. Ja, dat is waar. Maar weet je wat de Heere ook lief heeft? Hij bemint het recht. Dat hoor ik tegenwoordig niet veel meer. Je hoort wel mensen die zeggen, jonge mensen, God is gek op mensen. God is gek op zondaars. Ja, dat mag je zo wel zeggen, maar dat moet er ook achteraan zitten. God die bemint ook het recht. Gods gerechtigheid. Het kan eigenlijk niet alle twee, hè. God kan niet en het recht beminden en zondaars beminden. Eén van twee. Wordt gesproken over Gods waarheid. Zijn woorden zijn waarachtig. God is een man van zijn woord. Hij liegt nooit. En als de Heere gesproken heeft en dagen dat ge daarvan eet zult gesterven, dan houdt de Heere zijn woord. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Wat hij zegt, doet hij. Wat hij belooft, doet de Heere. Dan mag u je vingertje bijleggen. Heere, u hebt het toch beloofd. Maar wat de Heere bedreigt, gij zult den dood sterven, dat volbrengt de Heere ook. Dat doet hij ook. En daar legt nou de catechismus de vinger bij.
Het is wel een saai boek, zeg.
Nee, het is een eerlijk boek. Een eerlijk boek. Ook bij de bedreigingen wordt de vinger gelegd. God is waarachtig.
En hoe kan je dat nou met elkaar verenigen? Zijn liefde wilde sparen en zeggen, en zijn recht die moest straffen. En toch is dat onmogelijke opgelost. En daarom vind ik dit antwoord zo mooi. Dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods voor onze zonde niet anders kan worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. De Heere Jezus, de Zoon van God, die is toen opgestaan. En die heeft toen gezegd, Vader, ik zal gaan. Als u nou zondaars wil sparen en het recht moet worden volbracht, dan offer ik mezelf op. Ik kom om uw wil te doen. En daarom zien we op Golgotha, zo schitterend, dat daar op die Goede Vrijdag waar de Zoon van God hing, dat aan Gods rechtvaardigheid is voldaan. De dood wordt gestorven, maar door een ander. En dat Gods waarheid is verheerlijkt. Dat de Heere zegt wat hij doet. En ik zie daar ook bij dat kruis, zie ik zijn liefde en zijn barmhartigheid en zijn genade schitteren. Want niet ik, maar een ander droeg de straf voor mij. En gemeente, daarom, ik hoop niet dat ik te moeilijk ben vanavond, maar daarom is dat verlossingsplan zo verheerlijk dan de schepping. Want in de schepping zien we wel Gods goedheid en zijn almacht en zijn wijsheid. We hebben het afgelopen vrijdag met categorisatie over gehad. Dat zien we in de natuur. Maar we zien niet Gods gerechtigheid en niet zijn waarheid. En we zien niet zijn liefde en zijn genade voor schuldige mensen. Maar dat zien we nou schitteren aan het kruis. En daarom zijn aan het kruis de deugden van God, zijn voortreffelijkheden, zijn karaktereigenschappen, volmaakt verheerlijkt. Het is allemaal geopenbaard. Het is naar buiten gekomen. Juist door het verlossingswerk van Christus. En daarom heb ik laten zingen Psalm 85. Dan wordt gena. Nee, daar. Daar. Daar wordt gena. En waarheid. Ze ontmoeten elkaar. Die twee deugden van God daar op het kruis. En de vrede met een kus van het recht begroet. Ik denk aan dat oude vestje. Sommigen kennen dat misschien. Ik weet het niet. Daar zie je dat ook verwoord. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Nou, dat heb ik uitgelegd. Genade vroeg om vrijgeleide voor de zondaar. Toen kwam Gods wijsheid tussen beiden, die allebei voldoening gaf. Waar dan? Op het kruis. O wonderbare gunstbetoning. O licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid, maar hier straalt ook Gods genadige verschoning. Gods deugden verheerlijkt. En daarom ging God op Golgotha verder dan bij Abraham op de berg Moria. Ook zijn enigst kind moest ook jong sterven, Isaac. Maar God gaf aan Abraham een stopteken. Toen daar Isaac lag op het altaarhout. Maar op Golgotha sloeg God de Vader door. Daar was geen engel uit de hemel die de hand van God tegenhield. Maar daar sloeg de Vader door. Hij ging verder. Daar behaagde het God de Vader om zijn Zoon te verbrijzelen. Waarom? Opdat zondaars als u en ik zouden worden verlost. Vindt u dat geen wonderbaar evangelie? Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Wie doet dat? Maar voor ons allen zondaars, vijanden, goddelozen, die de kantjes ervan aflopen, die niet geïnteresseerd zijn in die God, heeft overgegeven. Zo werd de Heere Jezus, wat Adam moest worden, wat ik moest worden, gestorven. Waarom moest hij zich tot in de dood vernederen? om voor onze zonde te betalen, staat er. Zo is de Vader verheerlijkt in al zijn deugden. Ik hoop dat je het nou een beetje gaat zien. Zo is voor de zonde betaald, een betaling voor onze zonde. Wat heeft het hem duur, wat was die prijs, wat is het hem duur komen te staan? Wat is dat loon van de zonde bitter? Daarvoor moest hij sterven. En ook voor hemzelf, de dood van de Zoon van God. Dat wil wel zeggen, dat kan eigenlijk helemaal niet. En toch is het waar geworden. De levensvorst die een lijk werd. Het leven, dat is Jezus. Het leven dat stierf. Hoe kan dat? Tweede gedachte. Gods bewijs geleverd. Vraag en antwoord 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Hier gaat het over de Goede Vrijdagmiddag en de Stille Zaterdag. Om daarmee te betuigen, om daarmee te verzekeren dat hij werkelijk, really dead, zegt de Engelse vertaling, weer echt dood is gegaan. Dat hij werkelijk gestorven was. Hier gaat het over de begrafenis van de Heer Jezus. Ziet u dat vraag en antwoord 41 eigenlijk maar heel klein, heel weinig woorden bevat? Ja, als je op een gegeven moment op een begraafplaats komt, je komt op een kerkhof, dan hoef je niet zoveel woorden meer te spreken, toch? Dat is niet de plaats om heel veel woorden te zeggen. Nou, zo doet het hier ook bij de begrafenis van de Heer Jezus, dan geeft de catechismus niet zoveel woorden te spreken. Nee, zomaar een enkel woord. Die stille zaterdag heeft Jezus gerust, letterlijk gerust, volstrekt gerust in de rust van de dood op de Sabbatdag. Waar heeft de Heer Jezus gerust? Ja, in de hof. In de hof van Jozef van Arimathea. In de hof. Dat is zo symbolisch, hè? In de hof. Daar is begonnen. Daar is de zonde ontstaan. In de hof. In de hof van Ede. Daar is de zonde ontstaan. En in de hof is de zonde ook weggedaan. In de hof, daar is de zonde begaan. De hof van Ede. In de hof van Gethsemane zie ik dat Jezus voor die zonden een zware strijd moest ondergaan. En in de hof van Jozef van Arimathea zie ik dat hij na 3 dagen is opgestaan. In de hof, hij rustte. Gemeente, als we daarover nadenken en we lezen de bekende woorden in het evangelie, hoe dat gegaan is, dan is dat heel wat geweest. De Heer Jezus stierf aan een kruishout, hoe zag hij eruit? Ja, met een gemarteld lichaam. Ja, waar de bloedklontes aanhingen. Zijn handen, zijn hoofd, zijn slaap, zijn gezicht. Zijn borst, de speer in zijn zij, die stoot. Hij zag er afschuwelijk uit. En dan komt daar een Jozef van Arimathea. En daar staat er, en hij nam hem van het hout. Dat moet wat voor Jozef geweest zijn. Zo'n geschonden lichaam. Hij nam hem van het hout en hij legde hem in een nieuw graf. Nadat hij hem gewikkeld had in de doeken. Jozef en Nicodemus. Ze kijken naar dat zwaar gehavende lichaam. En dat moet wel geweest zijn. Die ogen die eens vol liefde waren. Die zijn nu gesloten. U kunt zich dat misschien een klein beetje indenken. Als u gestaan hebt bij de doodskist van uw geliefde. De ogen die eens vol liefde waren. Waren nu gesloten. Die genezende handen die brood en visjes hebben vermenigvuldigd, die handen waren nu koud en stijf. Die doorboorde voeten die liepen over het water bij de storm op zee, die voeten die waren nu zonder leven. En die lippen waar genade op wat was uitgestort. Kind, uw zonden zijn u vergeven, die lippen die waren nu dicht. En dat hart dat zo vol met zondaarsliefde was, dat stond stil, begraven. Hij is echt gestorven, de levende werd een lijk. Toen kon je van de Heer Jezus spreken alleen maar in de verleden tijd. Hij was er geweest. Gods recht en Gods waarheid hebben gezegevierd. De vos des levens wordt gelegd in het stof des doods, zoals God het gesproken had, stof zijt gij. En tot stof zult ge wederkeren tegen Adam die gezondigd had. En dat woord wordt waarheid hier bij Christus. Gij legt mij in het stof des doods. Zo heeft de Heere Jezus als het ware heel onze gang meegemaakt van de wieg, de kribbe, tot aan het graf, tot onder de aarde, in alles gelijk, begraven. De Heere Jezus had dat zelf gezegd, hè. Hij had het ook voorzegd, zoals Jona 3 dagen is in het hart van de zee, alzo moet de Zoon des Mensen 3 dagen zijn in het hart van de aarde. Op die goede vrijdag, die stille zaterdag en op de morgen van de verrijzenis. 3 dagen en 3 nachten. Zoals Jona overboord werd gegooid en de golven die werden stil, zo is de Heer Jezus overboord gegaan en de golven van Gods toorn stilden door zijn offer, door zijn offeranden, door zijn overgave. Zo heeft de aarde, zoals die vis zijn mond heeft opengedaan, zo heeft de aarde zijn mond opengedaan en hem ontvangen. Zodat hij was in het hart van de aarde, zoals Jona was in het hart van de zee. En dan vraagt u misschien, ja, wat nut dat nou ons, wat hebben wij daaraan? Nou, gemeente, kinderen van God in ons midden, dat heeft nou zoveel betekenis voor ons graf. Ja, je komt daar, hoe ouder je wordt, hoe meer je daarmee te maken krijgt, hè. Als dominee krijg je er natuurlijk veel mee te maken, ambtshalve, met sterven en rouw en begraven. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je daarmee te maken krijgt. Als je jong bent, dan krijg je alleen maar trouwkaartjes. Al je leeftijdsgenoten, ja, die verloven of die trouwen. Maar als je nou oud wordt, dan krijg je vaak alleen maar rouwkaarten in de bus. Die en die leeftijdsgenoot en dat familielid en ze ontvallen je allemaal. Wat wil dat nou zeggen voor ons graf? Nou gemeente, daar zit een grote troost in dat sterven, in de begrafenis van de Heer Jezus. Voor ons sterven. Een kind van God die mag liggen in een gekocht en een geheiligd graf. Eigenlijk is de dood voor een kind van God een tijdelijke slaapplaats. Hoort u dat? En tijd is niet voorgoed. En nou is het voorgoed voorbij en dan zie je die kist dalen. En nou, dat was het dan. Nee, het is niet voorgoed, het is maar voor even, het is tijdelijk. Het lichaam van uw geliefde, waarvan u gehouden hebt, ook van dat lichaam, dat wordt begraven. In een akker. En daarom vind ik het zo verschrikkelijk dat mensen zich laten cremeren. Geen asveld, maar een zaaiveld, als een korrel. Zoals een korreltje in de akker valt, in de aarde. En dan gaat het ontbinden. Maar dan gaat het ook ontkiemen. En uiteindelijk komt het dan boven aarde, dat tarwekorreltje, dat zaadkorreltje. En draagt 100-voudig terug. Wij zaaien dat lichaam in oneer. Wij zaaien dat lichaam in vernedering. Dat wil zeggen, dat lichaam, ja, dat is afgeleefd. Of dat is uitgeteerd. Dat lichaam is helemaal geschonden en gehavend. We zaaien in oneer, maar we verwachten dat het eenmaal zal worden opgewekt in eer en in heerlijkheid. Op Gods tijd, met een verheerlijk lichaam. Het graf, dat is een slaapkamer. Dat is een slaapkamer. Spurgeon zegt zo mooi, het graf van een kind van God. Weet je, de Heer Jezus heeft zijn doeken daar. Daar hangt de geur van de specerijen. Ja, zoals Jezus gebalsemd werd. Daar hangt de geur van de specerijen van mijn heiland. Jezus heeft de doeken daarachter gelaten, hè. Dat zijn als het ware de gordijnen. Hij heeft mijn slaapkamer gedrapeerd. Zodat het niet alleen maar kaal is. En daar lag ook nog een aparte hoofddoek. Mensen, die hoofddoek die Jezus daar apart heeft laten liggen toen hij opstond, die heeft hij daar laten liggen voor zijn kinderen. Dat als u nou tranen hebt over uw geliefde, dan mag u die hoofddoek waar zijn gezicht in gezeten hebt, die mag u nemen. En dan mag u nou uw tranen mee drogen. Een slaapkamer. Tot. Het is maar gaan slapen tot de morgen van de opstanding. Jawel. Ja. Vroeger hadden ze een nachtkleed, een doodskleed, dat was een nachtkleed, alsof je ging slapen, tot op de morgen van de opstanding, dat je met een morgenkus door Jezus wordt wakker gekust. Nee, het is niet, gelukkig niet voorgoed. Het is niet voor goed. Dieren, die gaan dood. Mensen, die sterven. En christenen, die ontslapen. Goed onthouden. Christenen sterven niet. Christenen ontslapen. Daar zit iets liefelijks in. Mensen sterven, maar kinderen van God die ontslapen, die mogen als het ware in slaap vallen in de armen van Jezus. Als je nou goed kijkt, hè, dan zie je in de doodskist van een christen, zie je schatkist. Straks bij de morgen van de opstanding gaat die doodskist open. En dan blijkt het een schatkist te zijn, want er komt een verheerlijk lichaam dat aan Christus gelijk zal zijn, komt eruit. Ziet u, begraven, dat is maar zaaien. Plant op mijn graf een bloementuin, die vrolijk zal bloeien gaan, vertellend dat ik zal opstaan bij het klinken van de feestbazuin. Derde gedachte. Gods poort geopend, vraag en antwoord 42. De vraag is deze. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Dat is een goede vraag. Als ik nou net heb uitgelegd dat de Heer Jezus gestorven is om te betalen voor onze zonde, waarom moeten wij dan nog sterven? Als de schuld van de zonde door hem betaald is, waarom sterven wij dan nog? Waarom kunnen wij dan niet als een Henoch en een Elia zomaar opgenomen worden in heerlijkheid? Waarom moeten wij dan toch nog door die doodsjordaan? Ja. Nou, wat is daar het antwoord van? Nou, het antwoord 42 zegt dit. Onze dood is ten eerste geen betaling voor de schuld, voor de zonde. Dat is het niet. Heer Jezus heeft voor de zonde schuld betaald en God vordert nooit twee keer. Als Jezus betaalt, dan hoeft u en ik voor de zonde niet meer te betalen. Het is geen afrekening, het is geen betaling voor de zonde. Maar wat is de dood dan wel? Nou, dan zegt de antwoord, het is geen betaling voor de zonde, maar het is een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Weet je wat het nou wel is? Als een christen sterft, dat is een afsterving van de zonde. Als je je laatste adem uitblaast, ja, dan is het met de zonde gelukkig voorgoed gedaan. He, zoals een oud rijmpje zegt, bij mijn laatste snik sterft mijn oude ik. He, ook een kind van God heeft er nog steeds last van. Hij doet dat wel tegen zijn eigen geweten in. Hij doet dat wel met veel gewetensbezwaar. Maar je zondigt toch nog elke dag. En daar heb je last van. En zeg je, ik wou heren, ik wou dat ik u nou eens volmaakt kan dienen. Zonder zonde. Zonder te moeten, te hoeven zondigen. Dan zegt de Heer, dat is voor straks. En als je nou je laatste snik geeft, dan sterft je oude ik. Dan mag je hem voor eeuwig dienen. Zonder zonde. Weet je, bij je bekering, dan is je bekering voltooid. Dan pas. Bij het begin van je bekering, dan krijgt de zonde in je zondig leven, krijgt de doodsteek. Dat doe je dan niet meer met plezier. Dan krijg je smart van, verdriet van. En bij je sterven, ja, dan is het gelukkig voorgoed voorbij. Ik denk aan een woord van Thomas Boston, die zegt dit. De dood is er door de zonde. Nou, dat snapt u. De dood is er door de zonde in het paradijs. En hij zegt, de zonde zal er door de dood uitgaan. De dood is er door de zonde ingegaan. En de zonde zal er door de dood uitgaan. Zo is het. In het paradijs is de dood door de zonde binnengegaan. En als een kind van God sterft door de dood, zal de zonde voorgoed uitgaan. Nou, en dan staat er nog iets prachtigs en daarmee wil ik u graag naar huis sturen. En een doorgang tot het eeuwige leven. Er staat letterlijk in het Latijn het woordje transitus, een overgang. In het Duits staat er eingang, een ingang, een toegangspoort. Onze dood wordt hier vergeleken met een doorgang. Geen spelonk. Geen zwart gat waar je in moet gaan of waar je in kijkt en waar geen doorkomen aan is. Het is geen zwart gat, het is geen spelonk waar we in kijken. Maar de dood is als het ware, kinderen. Het is goed dat jullie dat vanavond nou ook eens een keer horen. De dood is als een tunnel waar je niet in kijkt, maar waar je doorkijkt. De dood is van karakter veranderd voor een kind van God. Niet meer benauwd, maar je wordt dan bevorderd tot heerlijkheid. Een tunnel. Een tunnel, dat is eigenlijk iets van het gaan van licht naar licht. Ja toch? Voor de ingang van de tunnel is licht. En dan ga je door een donker gat heen. Aan de andere kant van de tunnel is het ook licht. Een tunnel is gaan van licht tot licht. En als je die tunnel door moet, dan zit je even in de donkerheid, in de duisternis. Maar je weet, die weg die loopt niet dood. Erin is het donker, maar aan de andere kant is het weer licht. En dat kan wel eens gebeuren, gemeente. Als je in het buitenland geweest bent, bijvoorbeeld de Sint-Gotthardtunnel. Als je in het buitenland geweest bent, dan weet je dat je er wel eens kan overkomen. Dat je, ja, eenrichtingsverkeer, je moet erdoor. En dan kan het gebeuren dat aan de ene kant van de tunnel aan de ingang het donker is en somber en dat regent. En dan ga je die tunnel door, die 3, 4, 5, 6 kilometer lang is. Dan kom je aan de andere kant, dan schijnt de zon. Heerlijk, prachtig, heel goed mogelijk. De dood als een tunnel. Ja. Het is allemaal één richtingsweer. Je moet er allemaal door. Maar een kind van God die weet, hij gaat mee. Ik zal er niet in verongelukken als ik er door moet. Zelfs al ga ik door het dal, de tunnel, door het dal van de doodschaduw, ik vrees geen kwaad, want gij zijt met mij. De kou en de noordkant en de regenkant, die laat ik achter. En aan de andere kant, dan straalt de zon der gerechtigheid. Dan word ik daardoor overspoeld door dat licht van Gods heerlijkheid. En dan begrijpt u ook waarom het in de Bijbel staat, hij is het God die de doodschaduw verandert in morgenstond. Ja. Aan de ene kant is er tranen en is er aftakeling en is er pijn en is er droefheid en is er zorg. En aan de andere kant is er heerlijkheid. Ik denk aan dat gezang. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij in het eeuwig licht. Ik ga het nog anders zeggen, ik ga het eigenlijk beter zeggen. Hier wordt niet gesproken over een tunnel, maar hier wordt het nog beter gezegd, vind ik. Hier wordt in de catechisme gesproken over een deur. Een deur. De dood is voor de gelovigen een uitgang uit de wereld vol zonde en ellende. En een ingang, zoals je een deur open doet en doorgaat, is maar één stap. Het is maar één stap. Ja, het onttrekt zich aan degene die erbij zijn en bij zitten. Maar het is eigenlijk maar één zucht, één stap en dan ben je thuis. Een deur die je ingaat, hè, van een wereld van zonde die je achterlaat, achter je laat. En een wereld van vreugde en heerlijkheid die je binnenstapt. De deur van een leven vol zorg en zonde gaat voorgoed achter je dicht. En die andere deur die gaat wagenwijd open, waardoor dat licht van de hemel je al tegemoet komt. Dat zal wat wezen, gemeente, als je daarin mag treden. He, dit is de poort des Heren. En dan straks dan is die hemeldeur niet op slot, maar dan staat die deur open. En dan hoor je iemand roepen vanuit de binnenkant, kom hier, kom herwaarts, kom hoger op. De dood. Nogmaals, ik zeg het nog een keer. Ik probeer het maar voorzichtig te zeggen. Ik probeer u wat mee te geven vanuit de Bijbel. Kinderen, mag ik een voorbeeld geven? Ik denk aan die ouders, die hadden één dochter. Eén dochter. Nou, en die dochter die ging trouwen. En die ging wonen in een huisje pal naast vader en moeder. Ze hoefde eigenlijk alleen maar even om te lopen en dan was je al bij pa en moe thuis. Nou goed, die dochter was getrouwd, huisje naast pa en moe. En na een jaar of na 2 jaar kregen ze een kleine. En dat kleine ding dat ging lopen. Ja, en die wilde natuurlijk graag naar opa en oma toe. Maar ja, omlopen was natuurlijk een beetje te veel van het goede. En weet je wat ze toen gedaan hebben, die vader en die moeder? Ja, laten we een gat maken in de heg. Zo hoeft die kleine er eigenlijk alleen maar door dat gat te kruipen. En dan is het bij opa en oma. Nou, dat vind ik nou een mooi voorbeeld. Weet je wat de Heere Jezus heeft gedaan, kinderen? De Heere Jezus heeft de dood gemaakt tot een gat in de heg. Waardoor een kind van God doorgaat om nou thuis te komen. Daar aan de andere kant van de dood. Ja, wat is daar nou, dominee? Kan je dat nou vertellen? Er is eigenlijk nog niemand thuis, nog niemand teruggekomen om dat te vertellen. Wat ligt er nou aan de andere kant van de dood? Wat zit daar nou achter? En dan mag je zeggen als gelovige, weet je wat er nou achter de dood ligt? Achter dat gat, daar straalt Gods vriendelijk aangezicht. Daar straalt. Maar blij voor uitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt. Dat wil zeggen, als ik hiervoor goed mijn ogen sluit. Kon je daar nog maar 1 keer zijn ogen open doen. Voor goed gaan die ogen dicht. Als ik hier mijn ogen sluit, dan mag ik ze aan de andere kant van de heg, aan de andere kant van het gat, mag ik ze open doen. Dan zal ik ontwaakt uw lof ontvouwen en uw gerechtigheid aanschouwen. Dan mag ik in Christus het aangezicht van mijn Vader zien. Daar wacht Vader in het Vaderhuis met de vele woningen. Daar is een Vaderhand die de laatste tranen van mijn ogen zal afwissen. En daar is een Vadermond die mij zal vertroosten. Ik mag dan door het gat naar huis. En nou begrijp ik waarom de staat bij de Hernutters. Heb je daar wel eens van gehoord? De Hernutters. Nou, dat is een zendingsgenootschap in Zeist. En als zendelingen, hè, als ze, die hebben heel veel andere zending gedaan in Suriname en zo. Als dan zo'n zendeling van de Hernutters stierf, ontsliep in zijn eiland, hè, dan werd er op de grafsteen van zo'n zendeling gezet: heimgegangen. Die man die mocht naar huis gaan. Die vrouw, die is thuis gehaald. En nou snap ik ook een beetje waarom koningin Wilhelmina per se in het wit begraven wilde worden in 1962. De dood is het einde niet. De dood is het begin van een beter leven. Een doorgang tot het eeuwig zalig leven. Daar past geen rouwkleur bij. Voor iemand die weet dat hij verlost is door het bloed van het lam, heeft de dood in principe geen verschrikking meer. Nou spreek ik geloofstaal, hè? Dat snapt u. Hè? Hij blijft de laatste vijand, dat wel. Dat wel. En niemand zit erop te wachten, je hoeft geen doodsverlangen te hebben. Maar de angel is eruit. Een doorgang tot het eeuwige leven. Oh, de dood hoort niet bij het leven, maar brengt wel tot het leven. Tot het leven met een hoofdletter. Zoals de psalm het zingt. Na de dood is het uit. Nee, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Gemeente, ik ga eindigen met een waarschuwing. Een waarschuwing en een bemoediging, laat ik het zo zeggen. Allereerst met een waarschuwing. Er zit wel verschil, hè, tussen een mens die sterft en een kind van God die ontslaapt. Er is verschil tussen het sterven van een rechtvaardig en een goddeloos. Dat zie je niet. Die hier als ze allebei op een sterfbed liggen. Of allebei plotseling heen gaan. Die hier als ze allebei misschien wel kanker hebben en daardoor uitgeteerd liggen. Allebei pijn hebben, maar er is een verschil. Net zo'n groot verschil als tussen de rijke man en de arme Lazarus. Als er hier gesproken wordt over een doorgang tot het eeuwige leven, dan moet ik denken aan de Israëlieten in de Rode Zee. Dat was ook een doorgang, de Rode Zee. Ja, toch? De Rode Zee was ook een doorgang waardoor de kinderen van Israël er droogvoets doorgeleid werden, rechtstreeks naar het beloofde land. Maar de farao, die ongelovige en die onboedvaardige farao, die verdronk erin. O, de dood wordt voorgesteld als een rivier, als een Rode Zee. We moeten er allemaal een keer door. Tenzij Christus terugkomt. Die laatste generatie. En anders moeten we zeker door. Ja. Zou je er nou in omkomen? Of mag ik er nou doorkomen, rechtstreeks naar het beloofde land? Weet je, we moeten de dood zodanig een keer door. En als je nou geen hoop hebt, dan verdrink je erin. Dan kom je om. Als je ongelovig en onboetvaardig bent, als je nou geen geloof kent en als je nou geen berouw kent over je zonde, dan verdrink je erin. En als je een ijdele hoop hebt van nou ja, het zit wel goed, want Jezus stierf voor mij. En het is maar lippentaal, het is geen waarheid in het binnenste. Dan heb je een ijdele hoop, dan verdrink je er ook in. Ijdele hoop hou je hoofd niet boven water. Nee. In plaats van dan in te gaan, zou je er buiten staan. Dat lijkt me verschrikkelijk. Als je deze redder, de Heer Jezus, zijn leven tot in de dood gaf. Als je deze redder niet kent en omhelst, omarmt, dan zal je straks als je rechter voor hem moeten staan. Al zou je hier nou voor altijd blijven leven, hè, jongens. Dan kan je, al zou je nou altijd mogen blijven leven hier, dan zeggen nou, ik maak me nergens drukker nog, want ik hoef toch niet dood. Dan kan je het evangelie rustig terzijde schuiven, want nou ja, je blijft toch altijd hier leven. Maar zo is het niet. Zo is het niet. Onze menselijke natuur, mijn lichaam, is zwak. Het leven is kort. En de dood is zeker. En nou zou het best eens kunnen zijn dat er nou vanavond eentje, of misschien wel twee zijn, die nou vanavond voor het laatst het evangelie hebben gehoord. Kunt u mij op een briefje zeker zeggen dat u volgende week hier weer zit? Dat kan ik niet tegen u zeggen, dat kan u tegen mij zeggen. Dus het kan best zo zijn dat er hier één of twee zitten die nou vanavond voor het laatst het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord. En volgende week, dan is misschien een enkeling van u bevorderd in de heerlijkheid hierboven. Of je zal zinken tot in de plaats waar de verdoemden zijn hier beneden. Waar de vlammen van de hel het enige licht zullen zijn wat jij wil hebben. Ik zeg het misschien op een verschrikkelijke manier, maar het is ook verschrikkelijk om verloren te gaan. Wat zal het nou zijn vanavond, gemeente? Al zou je nou in je bank een hartstilstand krijgen. Al zou je nou vannacht gaan slapen en morgen niet wakker worden. Waar zal je dan ontwaken? Zal je dan aan de andere kant van het gat ontwaakt hem mogen zien in gerechtigheid? Of zal je nou net zoals die rijke man, zal je nou je ogen opslaan in die plaats der pijniging, omdat je heel je leven zo blind als een mol hebt liggen vroeten in die aarde en geen gedachten wilde hebben aan God en aan zijn zoon. Eén ding kan ik je vertellen. Grijsaard of zuigeling, we zijn allen sterveling. Maar een christen die geborgen is achter het bloed van het lam, die hoeft niet te vrezen. Die hoeft niet bang te zijn, maar die heeft een blij vooruitzicht. Die moet sterven, nee, die mag heen gaan. Die mag ontslapen. In de wereld zeggen ze als ze oud geworden zijn, ik ben er bijna geweest. Maar een kind van God zegt, ik ben er bijna. Ik ben er bijna. Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe meer ik hijg naar de eeuwige woning waar het heil van mijn koning mij wacht naar de krijg. geloof verlangt daarnaar waar de natuur voor terugdeinst. In mijn natuur zeg ik, ja, ik ben nog jong, ben 41. Ja, dan denk je eigenlijk nog niet aan de dood. In de natuur deins je ervoor terug. Maar in het geloof, dan verlang je er wel eens naar om nou eeuwig bij die lieve Heere Jezus te mogen zijn. Ja. Denk aan dat kleine kind. Dat is de bemoediging. Denk aan het kleine kind. Ja, een dominee vertelde dat. Als hij als klein kind, samen met zijn zusje, kon hij niet slapen op een avond. Kan je dat voorstellen, kinderen? Als jij een zusje hebt, een broertje, dat je een avond, dat er een avond is dat je niet kan slapen. En je zusje ook niet. En papa en de mama zitten beneden en boven is het maar donker en angstig. En hoe donkerder het wordt, hoe angstiger je wordt. En toen zei dat zusje tegen dat jongetje, laten we naar beneden gaan, naar de huiskamer, naar de woonkamer. Nou dacht dat jongetje, daar word ik nog veel banger van, want dan moet ik door twee ruimtes heen. En die ruimtes die zijn zo donker en daar is het zo koud. Maar ze gingen toch. Mijn hart bonsde in mijn keel van angst. En toen die laatste deur openging, toen kwam het volle licht uit die warme kamer op ons neer. En toen werd alles weer goed. En bibberend van de kou en bibberend van de angst, viel ik in vaders uitgestrekte armen. En hij nam me op zijn knieën en hij vroeg, wat wil je nou, mijn jongen? Terwijl hij met zijn hand over mijn bolletje streek. En toen zei die jongen, vader, ik wilde nou alleen maar naar u toe. Dat is de dood voor een kind van God. De laatste deur. En als die open gaat, dan komt het hemelse licht en de hemelse warmte me tegemoet. En dan zeg ik, vader, ik wil alleen maar naar u toe. Amen.